Efeze hoofdstuk 3. En ik lees vanaf vers 7 tot en met 9. En dan stop ik. En ik val midden in de zin. We hebben dat al behandeld. En ik moet ook zeggen, dat is een beetje een vreemde preek vandaag. Hij valt buiten de boot. Maar, Eddie zei al, het is een korte preek. Mijn opbouw was om dit hele stuk tot en met vers 11 op zijn minst in één keer te nemen. Dus mijn outline heb ik gemaakt voor drie punten. Maar mits dat ik ging schrijven, was mijn tijd om naar punt 1. Dus alleen vandaag punt 1. Ik maak er wat andere preek van, dat proeft u ook als ik begin. En laten we het eerst eens lezen, dan gaan wij tot de Heer in gebed. Dan zal ik u uitleggen waar ik u mee heen wil nemen. En ik begin midden in een zin, omdat ik denk dat we niet helemaal terug hoeven. Waarvan ik een dienaar ben geworden, dat is die bediening van het geheimenis, te openbaren en uit te leggen, zegt Paulus, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, weten we het nog, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap, en ik heb u uitgelegd dat het eigenlijk meer bediening is, het doel van de bediening van het geheimenis, of wat het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft. Punt. Daar stopt de tekst. Dat stopt ook bij de NBG, hè? Voor iedereen die de NBG meeleest, die stopt daar. De HSV heeft er nog achter door Jezus Christus. Is theologisch helemaal juist. Klopt helemaal, zal ik geen gesprek over beginnen. Is geen enkele fout. Maar de tekst stopt die alle dingen geschapen heeft. Vandaag wil ik u namelijk meenemen naar die woorden waar ik niet voorbij kon gaan. Dat Paulus in het midden van dit geheel voor het eerst dat neerzet dat God de schepper is van alle dingen. En daar wil ik met u eens over nadenken. Zullen we een moment bidden, Vader in de hemel. Soms komen we in de tekst waar ik mijn intenties ook aan u voorgelegd heb, Heer, om voortgang te maken. En dan worden we soms zo gegrepen, Heer, door een tekst, een paar woorden die Paulus hier ook tussen zet. En Heer, we zijn soms wel eens geneigd om daar zo overheen te springen, om naar de rijkdom van andere zaken te gaan, Heer. Maar hoe kunnen wij nu omheen over het feit dat u een God bent die alle dingen geschapen heeft? Heer, als ik terugga naar het fotum wat Jean gebruikte, dan zei Jean dat u, Heer, onze hulp was. Dat u onze verlosser bent in de Heere Jezus Christus. Hij die alles gemaakt heeft. En ik citeer hier Jean zijn woorden, Heer, omdat dat zo'n mooi begin is. Eerst in ons fotum hebben wij het al gezegd, hebben wij het al erkend, dat u die alles gemaakt heeft. Heer, feitelijk plaatst Paulus dit in een context, Heer, waar we het helemaal niet verwachten. Heer, dit is niet een context waarvan wij denken dat dit gaat over de schepping. Wat u hier tussen doet als schepper. Maar Heer, dit wil ik ontvouwen en openleggen. En ik ben dankbaar dat u mij daarin geleid heeft, Heer. Mijn ogen zijn ook weer zo helder geworden, Heer. Of het is weer helderder voor mijn ogen geworden, Heer. Hoe belangrijk het feit is dat u schepper bent. En dat wij u als schepper ook moeten erkennen. Wilt u dan ook zo deze prediking zegenen? Opdat wij u ook erkennen als schepper van alles. Zoals het hier ook staat, u die alle dingen geschapen heeft. Heer, laat het ons zien, open onze harten daarvoor, voor de glorie van uw naam, Jezus Christus. Amen. Weet u dat wij als christenen, kinderen van de Heer, een van de mooiste dingen gegeven hebben, of gekregen hebben, dat wij in deze wereld mogen wandelen en overal een God zien, een designer, als ik het zo mag zeggen. Als enige mensen kunnen inderdaad 's ochtends vroeg opkomen, de zon op zien komen, de natuur zien ontvouwen in het mooie voorjaar, de temperaturen die stijgen, niemand die een opdracht geeft aan bomen om wakker te worden, dat ze weer de sapstromen gaan lopen en de bladeren uitspruiten, de planten die uit de grond knallen, de bloembollen die open gaan, de tulpen uit Amsterdam die weer open gaan. Wij kunnen het als enige zien. Wij hebben dan ook inderdaad de ogen als het ware geopend gekregen. We zijn, zoals Sjaan vanochtend zei, het slijk is van onze ogen afgewassen. We zijn naar Siloam gegaan. Dat wij een briljante schepper kunnen zien. Die een doel heeft met deze schepper. Of met deze schepping. God is als het ware de designer, als ik het zo mag zeggen. En waar vinden we het beter dan in Psalm 19? En u mag gewoon luisteren, u mag erheen gaan. Die schitterende woorden van Psalm 19. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel, zegt David, vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Wel, de ene dag spreekt overvloedig tot de andere. En de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Wel, geen woorden. Geen spreken is er. Geen woorden zijn er. Wel, hun stem wordt niet gehoord. Oh, hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Wel, hij heeft daar een tent opgezet voor de zon, die als een bruidegom uit zijn slaapkamer uitgaat. Het is een vrolijk, hij is een vrolijk als een held om snel op pad te gaan. Aan het ene einde van de hemel is zijn ondergang en zijn omloop is tot aan het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. Dit is de psalm die inderdaad zo helder voorzet van als je de schepping ziet, dan zie je design, dan zie je reden, dan zie je doel, dan zie je ontwerp, structuur, orde. Overal waar we kijken met ons menselijk oog. Denk maar eens aan het blote oog. Ik bedoel, alleen al als je een blad van een boom pakt en de nerven daarin gaat bestuderen, de structuur die je daarin ziet, de symmetrie, met ons blote oog te zien. Dan zien we toch God. Dan zien we het werk van zijn vingers, van zijn handen. Of wat denken we van de bloemen? Hoe symmetrisch dat die gebouwd zijn. Een klavertje 3. Ja, die vinden we allemaal makkelijk, hè? De 4 is wat moeilijker. Ja? Maar de 3, ze zijn symmetrisch, zitten ze allemaal tegenover elkaar. Worden de klavertje 4, wat doen ze dan? Ze schuiven zo op dat het weer symmetrisch is. Ze zitten niet allemaal aan één kant. Ze zijn allemaal, of het nu 3, 4, 5, 6, 7 kroonbladeren hebben, ze zitten allemaal symmetrisch om een cirkel. Dat is wat we met onze ogen kunnen zien. We kunnen de kleuren zien, de fantastische kleuren. En wij zien niet eens alles, hè. Je zal maar een insect zijn, een bij. Een bij ziet namelijk bepaalde facetten die wij niet zien. Die ziet of een plant honing heeft of niet. Daar wordt die naartoe getrokken. Wij kunnen dat alleen maar zien onder het ultraviolette licht. Dat is verborgen voor ons. Wij kijken alleen maar naar de beauty. Die kijkt naar, hé, daar zit honing. Dat is wat we met het blote oog kunnen zien. Wat denken we als we door de microscoop gaan kijken? En weet u dat het een van de grootste uitvindingen is van de afgelopen eeuw, de microscoop? Maar de microscoop liep tegen zijn grenzen aan, omdat hij niet verder kon kijken dan wat hij kon laten zien. Technisch gezien kon het niet verder, totdat er inderdaad nieuwe systemen kwamen, nieuwe gedachten, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken. Zodat we verder konden kijken, kleinere dingen konden zien. Dus de technologie heeft ons meegenomen om steeds kleinere dingen te zien. En ik ben ervan overtuigd dat er nog dingen zitten in de subatomic structures die wij nog niet gezien hebben, in de dingen die daar nog ver onder liggen. Maar wat hebben we de laatste eeuw gezien? DNA. Fenomenaal. Een code waar alles op staat. Weet u hoe lang dat die is? Als je hem uitrekt? Ongeveer 2 meter. 2 meter DNA. Die zit in elke cel die u heeft. Vouw hem eens op. Dan moet je wel heel goed kunnen vouwen en plooien om 2 meter in een cel te krijgen. Weet u hoeveel cellen u heeft? 100.000 miljard. Voor sommigen misschien iets meer. Voor anderen misschien iets minder. Dat mag u zelf invullen. Gemiddeld 100.000 miljard. Dat betekent dus 100 met 12 nullen. In elk van die cellen zit 2 meter DNA. Dat betekent dat u 200 miljard kilometer DNA in uw lichaam heeft. Weet u hoe ver de afstand naar de zon is? Dat is 150 miljoen kilometer. En u heeft 200 miljard bij u. U pakt de hele zon, bij wijze van spreken, in. Met uw DNA. Alleen maar het DNA wat u in uw lichaam heeft. Kunt u een cadeautje maken van de zon. En een strikje erop maken. Zo. Niet te hard trekken, hè, want dan knapt het. Het is vrij dun, 2 meter. Maar het is voor ons gewoon niet te bevatten hoe dat in een cel past. In elke cel. Zullen we eens van de microscoop naar de telescoop gaan? De andere grote uitvinding van de afgelopen eeuw. De grootste zegen voor ons als christenen is de Hubble. Niet Hubble zelf, niet die man. Maar wel met zijn geniale plan om een telescoop buiten de dampkring neer te zetten. Die verder kan kijken dan ooit tevoren. Het is nog niet zo lang geleden of ze zagen daar inderdaad reuzensterren. Ze dachten al dat er in ons zonnestelsel al een aantal grote planeten zaten. Iets groter dan de aarde, hè? Saturnus, die is iets wat groter, als ik het juist heb. Maar ze kwamen de reuzen tegen. De eerste die ze tegenkwamen, dat was de Betelgeuze, zo hebben ze hem genoemd. En ze schrokken zich, want ze kwamen er een keer achter dat hij 400 keer groter was in doorsnee dan de zon. Want de zon is 1,5 kilometer of 1,5 miljoen kilometer in doorsnee. 400 keer, dat is 600 miljoen kilometer in doorsnee. 600 miljoen kilometer. Een aantal jaren geleden, toen konden ze nog weer eens een keer verder kijken. Ze hadden de lens gepoetst, want Hubble had eerst een verkeerde lens, hè. Die was bijziend, geloof ik. Ze hebben er iets erop moeten plaatsen, zodat hij uiteindelijk weer verder kon kijken. Toen kwamen ze er eigenlijk nog een tegen. Musefai, zo hebben ze hem genoemd, een reuzenster. Die was 1600 miljoen kilometer in doorsnee. Plaats die eens voor de zon. Dan heb je een redelijke schaduw. De zon is anders. Wij landen op een planeet met nog niet eens 13.000 kilometer in doorsnee. Als we hier vandaan naar de andere kant van de wereld vliegen, zitten we 24 uur in het vliegtuig. Wow, wat een grote wereld leven wij. 13.000, nog niet eens. 13.000 kilometer in doorsnee. En die zijn 1600 miljoen. Dat zijn afstanden, dat is voor ons niet te bevatten, zo groot, hè. Maar zullen we gewoon met z'n allen eens op een licht bundel gaan springen? Die nu vertrekt vanuit de zon. Licht heeft een snelheid van rommelen bij de 300.000 kilometer per seconde. 1,8 miljard kilometer per uur. Dat is vrij snel, hè? Dat is redelijk snel. Stel dat we erop stappen. In 8 minuten tijd passeren wij de aarde. Dat is de afstand. 8 minuten tijd. In 45 minuten scheren wij langs Jupiter. Nou moet ik wel even bij mijn tekst blijven, want dit zijn dingen die ik niet alle dagen voor ogen heb. Hè. Deze snelheden, daar moet ik wel goed bij blijven. 5 uur later scheren we langs Pluto. En het is nu zondagochtend, aan het eind van deze week, op vrijdagmiddag, voor degenen die werken, uit hun werk komen, in hun uitklokken bij hun baas, op dat moment, dan komen wij aan het eind van ons zonnestelsel. Dat kleine zonnestelseltje waar wij in zitten. Maar we zitten met z'n allen nog steeds in de lichtstraal op vrijdagmiddag en we gaan 4,3 jaar verder. Met de snelheid van het licht. Lichtjaren noemen we dat. Maar we stappen er gewoon op. 4,3 jaar. Dan is het 2019, ergens in september. Waarschijnlijk 3 september. Ja, dat is een mooie dag. Dat is een hele mooie dag. Dan scheren wij bij de dichtstbijzijnde ster. Eindelijk komen we zijn ster tegen. Proximus. Centauri, zo hebben ze hem genoemd. Want hij is Proximus, hij is dichtbij. De dichtstbijzijnde ster. Is 4,3 jaar, lichtjaar hier vandaan. Maar we blijven zitten, hè. We stappen niet af, hè. We blijven zitten op die lichtstraal. Als we nog eens 12 jaar blijven zitten, dan hebben we uiteindelijk 17 sterren zijn we gepasseerd. Om nog even te laten zien, als wij een lichtstraal dwars door ons melkwegstelsel, niet ons zonnestelsel, maar ons melkwegstelsel laten gaan, dan zijn we daar 100 tot 120.000 lichtjaren mee bezig. Maar goed, we waren net 12 jaar op weg. Als u nu rustig blijft zitten op die lichtstraal en we gaan nog 2,5 miljoen lichtjaar verder, dan komen wij voor het eerst bij het dichtstbijzijnde sterrenstelsel. De Andromenevel. Bij een heldere dag kun je die zien. Vraag me niet waar die precies is. Ik ben geen sterrenkundige. Ik ben zo dom dat die moet ik allemaal uit boeken halen. Ik ben geen astronaut, geen astronoom. Ik ben theoloog. 2,5 miljoen lichtjaar kunnen wij met ons oog net zien. Het lijkt voor ons een stipje, maar het is een sterrenstelsel. En het geeft bakken licht. Dat is ongeveer het verste wat wij kunnen zien met ons oog. Maar als we daarop zitten, als we daar zijn, dan zijn we al 2,5 miljoen lichtjaar hier vandaan. Dus dan zijn we al 2,5 miljoen jaar ouder dan dat we vandaag zijn. Dat is het dichtstbijzijnde sterrenstelsel wat we kunnen vinden en zien. U mag nog rustig blijven zitten op de lichtstraal. U kunt namelijk nog 20 miljard lichtjaar blijven zitten voordat wij aan het eind van het universum zullen komen. Als je dit hoort, en deze getallen, dan zeg je van, nee, wat een uitgestrektheid, jongens. Dat is voor ons niet te bevatten, Heer. Dat is niet te bevatten. Dit leidt ons maar naar één punt. Er is een God die schepper is. Een God die designer is. Een God die een plan heeft, een doel heeft, die alles geschapen heeft. Die alles roept voor een designer. Weet u dat wij als gelovigen op als enige op aarde het kunnen zien en de Heer kunnen verheerlijken op de foto's van de Hubble die regelmatig te zien zijn bij de NASA en op websites en op YouTube en weet ik al wat niet. Ze maken er filmpjes van. Zij verheerlijken de schepping. En als ik het zie, dan is het fenomenaal. Want wij kunnen, zoals we door de Heer onze ogen geopend zijn, we kunnen de schepper van de hemel en de aarde verheerlijken. Met een immens universum. Maar hoe groot en geweldig deze schepping ook getuigt van een designer. Hoe geweldig deze schepping ook is. Hoe mooi en fascinerend deze facetten ook waren die ik u net zei. De schepping vertelt niks over Gods plan. Het vertelt niet waar de schepping vandaan komt en waar het heen gaat. Daarom is het ook belangrijk dat bij deze versen die hier staan, in deze context, die Paulus hier ook neerzet, ook gaan begrijpen. Want Paulus zegt, Gods macht wordt hier geëxposeerd. En dat doet hij ook in een context die zo rijk is, dat ik u eigenlijk mee wil nemen om te laten zien dat het van levensbelang is dat wij God als schepper erkennen. Soms denken wij namelijk, als wij spreken over de schepping, we moeten terug naar het Oude Testament. Ik heb de telling niet gedaan, maar ik doe een ruwe schatting. Ik denk dat er in het Nieuwe Testament meer over de schepping verteld wordt dan Genesis 1. Dan alles wat er in Genesis 1 staat. Tel de versen maar op. Er zijn meer referenties in het Nieuwe Testament naar de schepping dan in Genesis 1 aan 31 versen in hoofdstuk 1 te vinden zijn. Het Nieuwe Testament bulkt van het getuigenis van een schepper. En ja, als wij Genesis 1 gaan lezen, dan kunnen we er niet omheen dat we daar inderdaad de details vinden van de schepping. 6 dagen van 24 uur. Dat is wat ik daar zie. Dat is wat de Bijbel daar leert. Maar het is ook zo dat namelijk in het Nieuwe Testament nog steeds, en daarom was ik ook eigenlijk wel heel erg dankbaar dat vanochtend inderdaad ook dat fotum zo helder gelezen wordt, dat onze hulp en onze verlossing is in de Heer Jezus, is van de Heer Jezus onze Heer, Hij die alles gemaakt heeft, dat het zo belangrijk is. Want wat gebeurde er namelijk in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 13 vers 34 en 35 absoluut refereert naar het begin van de schepping? Waar hij de geheimenis openbaart. En daar waren we toch in bezig. En dat heb ik u een paar weken geleden mee heen genomen. Over de geheimenis wat geopenbaard werd. Het koninkrijk wat aangeboden werd. En dat ze verworpen hebben. En dat de Heer Jezus ging vertellen over het geheimenis dat ging komen. De kerk, de periode tussen het aanbod eigenlijk wat afgeslagen werd. En zijn wederkomst waar hij het koninkrijk zal neerzetten. In die periode ging hij over spreken en dan had hij die gelijkenissen in Matteüs hoofdstuk 13. En wat lezen we dan in Matteüs hoofdstuk 13 vers 34 en 35? Dat staat er zo mooi dat al deze dingen sprak de Heer, of sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen. Zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zeide, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over de dingen spreken die verborgen waren vanaf. De grondlegging van de wereld. Jezus openbaart dingen die van de grondlegging van de wereld verborgen waren geweest. Die vanaf het begin, toen het fundament van de wereld als het ware gelegd werd, waren deze dingen verborgen gebleven. De geheimenissen van het koninkrijk waren nooit eerder op aarde bekendgemaakt. En de Heere koppelt dat aan het begin van de wereld. Een duidelijk moment dat er niets was en er was iets. Of wat denken we van Matteüs 24? Waar de Heer Jezus inderdaad, toen ze uit Jeruzalem kwamen en de discipelen zo eigenlijk een beetje opstonden te scheppen. Kijk eens wat een mooie tempel, kijk eens hoe groot deze gebouwen zijn. Dat de Heer ging uitleggen, want er zal niks op elkaar blijven. Dat zal allemaal uiteengetrokken worden. Geen steen zal op de andere blijven. En dan gaat hij spreken over een grote verdrukking. En wat zegt hij over die grote verdrukking in Matteüs 24? Want het zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van deze wereld. En zo zal er ook nooit meer één zijn. Mensen, de schepper, God, en God erkennen als schepper is van levensbelang. Hoe kun je anders hoofdstuk 1 van het Johannes-evangelie beginnen? Johannes, hoofdstuk 1, vers 1. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Maar wat zegt dat? Dat God deze schepping door Jezus Christus gemaakt heeft. Exact wat de HSV in zijn vertaling zet. Het is niet fout. Deze schepping is gemaakt door de Heer Jezus Christus. Wat staat er dan nog verder achter? Johannes hoofdstuk 1 vers 3b. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Wat denkt u van Hebreeën 11 vers 3? Ga u daar eens mee heen, dat zijn fascinerende verzen. Die worden regelmatig geciteerd, maar ik wil u dat gewoon eens even laten zien. En voor onszelf weer helder neerzetten dat het Nieuwe Testament. Ik pak maar een handjevol verzen. Hè? Wie weet dat de Heer ons nog eens de tijd geeft om eens een langere serie over de schepping te doen. En dan langer bij stil te staan. Dit is niet meer dan een introductie. Dit is niet meer dan die versen of die woorden daar te pakken van God die alle dingen geschapen heeft. En wat staat er in Hebreeën 11 vers 3? Door het geloof zien wij. Prijs de Heer voor wat Jean vanochtend zei. Wij zien het. Het slijk is van onze ogen gehaald. Dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Door niks anders. Hij sprak en het was er. En wel zo, op de wijze dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Het was een schepping ex nihilo, uit het niets. Hij sprak het en het was er. Aarde, boem. Water, boem. En de aarde was woest en ledig en gods. En de aarde was bedekt in het water. En het was tohu, bohu. Het was woest en ledig. Het was nog niet bewoonbaar. En God schiep licht in de zin van hij was het licht. En hij splitste het water. En het was avond geweest en morgen geweest. De eerste miljoen jaren waren voorbij. Nee. Dag 1 was voorbij. God maakte de dingen uit het niets. En het was er. Maar er staat zo mooi bij dat door het geloof zien wij. Zie, het heeft alles te maken met ons geloof. Hoe eenvoudig wij vertrouwen op het woord van God. Dat is de continue uitdaging. Dat is de continue uitdaging. En ik kan u zeggen, als ik deze tekst zo zie, dan zeg ik, wie dat niet gelooft, heeft dit geloof niet. Wat hier staat beschreven. Wie niet gelooft dat God sprak en het was er, heeft een ander geloof dan wat hier verwoord wordt in Hebreeën hoofdstuk 3. Ga dus mee naar Openbaring. Dan zijn we het eind van het verhaal. En daartussenin kan ik nog langer en breed over uit over de schepping spreken. En het Nieuwe Testament en alles wat het zegt over de getuigenis van wat in Genesis staat. En Genesis is zo helder. Zo eenvoudig. En dan kom je daar in Openbaring hoofdstuk 4. En wat zie je daar? Daar zie je dus de Heer Jezus of de Vader op de troon in glorie. In hoofdstuk 5 komt Christus. Maar dan staan er elke keer, komen daar die versen naar voren. En dan lees ik alleen even vers 11. En u bent waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan ze en zijn ze geschapen. Dat is wat de hemel verklaart. Dat zijn de 24 oudsten, dat zijn de verlosten van de gemeente. Dat zijn alle engelen die er zijn. Het is een daverend geheel daar. De engelen weten niet beter, want ze waren erbij toen God in het scheppen was. Zij waren de harmonieorkest als het ware in Gods schepping. God schiep en de engelen die juichten, staat er in Psalm 147, 48 geloof ik dat het is. In Job staat er ook over, ja. De zonen Gods die jubelden eruit toen God schiep. En we zien hier hetzelfde. Wij lezen dat zo van, wel, u bent waard, Heer, het ontvangen, de heerlijkheid, de Heer, de krachten. Maar, het is daar een lofzang voor God de Schepper. Dus ik kan u zeggen dat God erkennen als Schepper is essentieel. Deze wereld is niet ontstaan door lukrake toeval. Deze wereld is niet ontstaan door spontane toevalligheden. Wij eren God als wij erkennen dat Hij de enige schepper is. Deze wereld is volledig geschapen door God, door de God van de Bijbel. Hij is de enige schepper. Deze schepping is volwassen gemaakt. Hij schiep alles volwassen. De gewassen waren zaaddragend. De bomen die je zag hadden ringen. Adam en Eva waren volwassen. Als wij ze tegen zouden komen, die zouden zeggen, die leefden al minstens 20 jaar, want ze zijn volwassen. Ze zijn volgroeid. Ik vrees alleen dat u tegen hen op moest kijken. Als ze nu binnenkwamen lopen. Het was een volwassen schepping. Alles in de schepping kon zich direct voortplanten. En weet u, vandaag aan de dag zijn er namelijk een groot aantal visies op hoe we deze wereld en het ontstaan van deze wereld kunnen zien. En de eerste, ik wil gewoon even door de drie heen lopen om uiteindelijk tot een conclusie te komen waarom dit belangrijk is in deze context. Waarom Paulus dat hier neerzet. En ik bouw hier niet een hele, ik geef hier niet een hele uitleg om de schepping en God als schepper te verdedigen, maar God zet het hier neer en Paulus zet het hier neer onder de leiding van de Heilige Geest met een doel. Maar laten we eerst eens kijken hoe er drie visies neergezet worden vandaag de dag voor onze ogen. Hoe we deze wereld kunnen zien. En de eerste is natuurlijk de evolutietheorie. Uit het niets is alles ontstaan. Wat we zien is niet te verklaren, dus hebben we miljarden jaren nodig. Er is ook een wereld die zelfstandig formuleert, die zichzelf in stand houdt. Die los van een god of een hogere instantie functioneert. Luister naar Frank de Bozere, hoe die spreekt over het weer. En je weet precies dat het weer een persoon is, een wezen. Sorry dat ik dat zeg, ik heb niks tegen hem als persoon. Hè, maar de manier waarop hij spreekt over het weer en aankondigingen doet. van, ja, het ontwikkelt zich in die richting, want het ontwikkelt zich helemaal niet. Het wordt ontwikkeld. De depressie doet verder niks dan alleen maar doen wat hij gedaan krijgt, wat hij als opdracht krijgt van een sprekende en instandhoudende heer. Maar goed, de evolutietheorie ziet alles los. En dat is dus los van God, los van van alles. Een systeem wat zichzelf draaiende houdt. Het is ooit begonnen ergens, ooit, nee, het is niet dat. Het is eigenlijk altijd zo geweest. Want het begin kunnen we niet verklaren. Ik weet dat u nu gaat denken, maar dat was ooit een Big Bang theorie. Wel, die hebben ze erin moeten lassen, want ergens moet toch wel een begin zijn, of niet? Maar het eerste is dat deze wereld zelfstandig los functioneert van een hogere instantie. Dat is het eerste wat de evolutietheorie zegt. Maar het tweede, dat is misschien nog wel een belangrijker, is dat ze geloven in het uniformitarianisme. Ik zal even kijken of ik het juist uitspreek. Uniformitarianisme, dat is een mond vol, hè? Ik zeg dat niet om slim te zijn, ik wil het alleen even uitleggen wat het is. Dat alles wat we vandaag zien aan processen, is altijd al zo geweest. De zwaartekracht is altijd al zo geweest. De snelheid van het licht is altijd al zo geweest. Dat de rivieren zo stromen is altijd al zo geweest. Hoe kun je anders uitleggen? Hoe gaan we uitleggen dat de Grand Canyon zo groot is? Wel, daar heb ik miljoenen jaren nodig. Is, want het water stroomt daar nu. Dus zoals het nu stroomt, heeft het altijd gestroomd. Maar het is 1,6 kilometer diep, dus moet het wel lang gestroomd hebben. Dat is de enige verklaring. Begrijpen we? Dus alles wat we nu zien is altijd zo geweest. Het uniformitarianisme. Vooral in de geologische processen, of in de geologie. Dus de studie van deze aarde is dat een van de meest belangrijke facetten die ze hebben. Ze zeggen ook dit. We kunnen naar de gebeurtenissen in het verleden zoeken in tegenwoordige processen. We kunnen processen uit het verleden terugzien in de gebeurtenissen die we vandaag onder ogen zien. Archibald Geikie, een Schotse geoloog, die zegt het als volgt, en dat was begin vorige eeuw. Het heden is de sleutel tot het verleden. Nou, ga nu eens mee naar 2 Petrus, hoofdstuk 3. Alles wat we vandaag in de wereld zien, zeggen zij, is altijd al zo geweest. De wereld zoals die nu draait, heeft altijd zo gedraaid en zal altijd zo blijven draaien. Elke observatie die we nu doortrekken, kunnen we doortrekken, terugtrekken naar het verleden en doortrekken naar het heden. Maar moet je eens kijken wat de Bijbel daarover zegt. Vers 3, 2 Petrus 3, vers 3. Dit moet u als eerste weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen. 2 Petrus 3, vers 3. Wel, de context gaat hier over de wederkomst van de Heer Jezus. Een verwachting. Zal ik eerlijk zeggen, een grote catastrofe voor deze wereld. Weet u nog, toen we in Matthäus en Marcus hoofdstuk 13 zaten, dat ik ook vertelde dat als Jezus terugkomt, dan gaat het hele aardse systeem en alles in de hemelen wankelen. De lamp zal uitgaan, het zal oprollen als een doek, alles zal wankelen. En je ziet ook wat je leest in Openbaringen, dat deze wereld werkelijk helemaal uit zijn voegen en in zijn voegen kraakt. Doet hij nu al, maar dan nog meer. Aardbevingen zoals er nooit geweest waren. Weet u wat er nog ergens aan halverwege Openbaring? Maar wat zeggen deze valse leraren, deze spotters met hun spotternijen? Die zeggen, kijk eens naar vers 4. Wel, waar is de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Ze zeggen, maar waarom komt, je zegt dat hij hier komt. Hij is nog nooit gekomen. Alles wat we tot nu toe hebben geobserveerd, blijft altijd maar hetzelfde. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn. Wauw, fascinerend hoe de Heer dat hier neerzet in onze gedachten en toepassing naar de evolutietheorie. Het heden is de sleutel van het verleden, het heden is de sleutel naar de toekomst. Dat is wat deze valse profeten, deze spotters met hun spotterij zeggen. Kijk eens naar vers 5. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van de God de hemelen er reeds lang geweest zijn en de aarde die uit het water oprijst en in water staat. Wel, dat is een lastige zin, hè? Eén ding is zeker. Petrus neemt ze mee naar Genesis 1. En hij zegt, jullie vergeten één ding. Als jullie zeggen dat altijd alles zo geweest is, dan neem ik jullie mee naar Genesis 1, waar de aarde gemaakt is. En ik ga uitleggen wat Petrus eigenlijk bedoelt. Hè? Ja? Die aarde is gemaakt, hij was woest en ledig. Maar God sprak en het was er en het stond daar. En dat water, dat was, de hele aarde was bedekt met water. En wat deed God? God sneed als het ware door midden. Hij plaatste wateren daarboven en hij plaatste wateren eronder. En hij voegde al het water in één plaats en daar was land. Zo is deze wereld ontstaan. En dat was catastrofaal in positieve zin. Je kan niet zeggen dat het altijd zo gebleven is. En dat het proces altijd hetzelfde is geweest. Want de wereld is duidelijk anders ontstaan als jullie doen geloven. Geen oneindig proces. Altijd is hetzelfde gebleven. Nee, dat was een definitief begin. En dat was een enorme ingrijpen van God. De aarde die uit het water oprijst en in het water staat. Om de aarde bewoonbaar te maken. Bovennatuurlijk ingrijpen. Maar kijk eens naar vers 6. Oftewel, deze wereld had een daverend begin. Een catastrofaal begin. Maar dan vers 6. 2 Petrus 3 vers 6. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan en overspoeld door het water. Wat was dat? Dat is de zondvloed. Het is de tweede grote catastrofe die er op deze aarde geweest is. En deze hele aarde schreeuwt van het getuigenis van een catastrofe van de zondvloed. En wat Petrus hier doet, hij zegt, waar die mensen die zeggen het is altijd hetzelfde geweest, dat is niet waar, zegt hij. Die wereld had een catastrofaal begin. Hoe die aarde begon en hoe die woest en ledig was. Waar God inderdaad het schiep en het was er. En hij splitste het water als het ware. En beneden. Alles kwam naar boven. Op het woord van God, daar was het. En dan die zondvloed. Ze hadden nog nooit geen regen gezien. Ze hadden nog nooit geen regenboog gezien. De aarde knalt open. Van de hemel komt alles naar beneden. Een wereldwijde zondvloed. Deze hele wereld bedekt onder het oordeel van God. En een aantal mensen overleven het in de boot. Dit was een catastrofe van wereldkaliber. De valse leraren willen en konden niet geloven dat de zondvloed gebeurd was. Het is fascinerend hoe helder Gods woord is over dit soort facetten. Dat het uniformitarianisme helemaal niet kan. Nee, alles wat we hier zien is altijd zo geweest. Wow. Hoe kan het dat je bovenop de bergen fossielen vindt? Dat is een vraag voor een andere keer. Zie, deze wereld, mensen, heeft twee wereldwijde catastrofen gekend. De eerste was de bovennatuurlijke schepping en de tweede was de wereldwijde zondvloed. Evolutie met hun uniformitarianisme is volledig fout. Het heeft een verkeerde kijk op de werkelijkheid. En wat zelfs, het is leuk om te zien, want vandaag in de dag zijn er vrij veel niet-christelijke wetenschappers die ook zeggen, die evolutietheorie kan helemaal niet. Het is onwetenschappelijk om de processen die we vandaag zien naar het verleden en naar de toekomst te plaatsen. Dat heet extrapoleren in de wiskunde. De gegevens die je nu hebt zomaar rigoureus doortrekken. Alles is altijd hetzelfde geweest. Hoe weten we dat? Wetenschap betekent alleen maar dat we processen kunnen observeren en analyseren die gaande zijn. Lees eens mee in vers 7. We krijgen nog een enorme catastrofe. Waar ik net al naar refereerde. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. En worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel van het verderf van de goddeloze mensen. Dat wordt een moment, jongens. Dat wordt catastrofaal voor deze wereld als de Heer terugkomt. Het is heel eenvoudig, de evolutie kan niet, de evolutie staat niet, het bestaat niet en de evolutie werkt niet. De evolutie is goddeloos, letterlijk. Het is los van God. Het is een wereld die zichzelf in stand houdt, die zelf draait, processen, dat moet allemaal eeuwig zijn. Het enige wat we nodig hebben is tijd. Nou, wat is de tweede visie? De tweede visie is eigenlijk een theïstische evolutie. Ze plaatsen eigenlijk de Bijbel en de wetenschap naast elkaar en ze gaan dat mengen. Ze stoppen dat in een grote bol en ze gaan dat mengen. Je moet het heel lang mengen. Het is als water en olie, het past niet bij elkaar. Ze hebben een poging gedaan. Ze noemen dit ook wel evolutionair creationisme. Je hebt er allerlei vormen, kleuren en maten van. De een die stopt meer Bijbel in de mixcom en minder evolutie. De andere komt met meer evolutie en minder Bijbel. En ze blijven maar mengen, maar het is een mix. Hoe je het ook bent of verkeerd. Daarom noem ik het theoristische evolutie. En hier gaan ze vanuit dat God heeft wel de basis gelegd voor deze wereld. En ze hebben er allerlei vormen in. Dan laat ik eventjes mee dichter bij mijn tekst blijven. Anders dan geef ik misschien een verkeerde presentatie of vertegenwoordig ik het verkeerde wat zij hier bedoelen. Men gaat er hier vanuit dat God deze wereld in een basisvorm schiep. Maar dat het vorm kreeg door de evolutie. Dus God schiep deze wereld in een notendop en de evolutie doet de rest. Er zitten mensen, gelovigen, kinderen van de Heer, die ook geloven dat wij inderdaad gewoon zijn voortgekomen uit apen. Want er is veel wetenschap ingewogen. Ja? Oftewel, God begeleidde het leven stap voor stap langs deze weg van een eenvoud naar complexiteit. En als God, en er zijn er ook die zeggen, ja, het proces evolutie ging zijn gang. En als God dacht, het gaat niet goed, dan gaf hij het weer een duw in de goede richting. Ik maak het eenvoudig voor jullie. Hè? Dat is wel wat ze zeggen. Maar wat hebben we nodig? Altijd miljarden jaren. We hebben altijd miljarden jaren nodig. Een proces van evolutie is niet anders te verklaren dan tijd. Tijd. De mens kwam vaak heel laat op het toneel. Eigenlijk bijna altijd. De mens kwam heel laat op het toneel. En wat is daar het grote probleem? Dat dood al ver voor Adam en Eva bestond. Want evolutie is the survival of the fittest. Het een sterft en door de evolutie werd alles beter en complexer. En ging het van een kleine microbe naar een heel heelal. Of een hele wereld met allerlei planten, dieren en alles wat erin is. Er is al lang dood voor Genesis 3. Oh, dat was een lastige. Maar dit is een poging, mensen, theïstische evolutie, om de evolutionaire wetenschap te vermengen met Gods woord. Maar wat is het gevolg hiervan? Dat Genesis 1 en 2 niet meer als geschiedkundig worden gezien. Niet meer als historisch. Niet meer als een geschiedkundig, eenvoudig basisverhaal met basisingrediënten hoe deze wereld is ontstaan. Het zijn geen historische feiten. Het zijn geen algemene facetten. Het wordt gezien als een mythe. Als een legende of als een geestelijk verhaal. Want je moet Genesis 1 en 2 in zijn eenvoud wel gaan ontkrachten. Weet u dat het feit is dat vandaag op de dag op de meeste theologische opleiding die ik ken wordt dit onderwezen? Is het geen probleem dat er een mix van theologen lesgeven die inderdaad de een die gelooft in creationisme, dat zal onze derde zijn, de enige juiste, de enige bijbelse. En anderen die zeggen van wel, er is een mix, er is een theïstische evolutie en evolutie. Wel, de dagen kunnen dagen zijn van duizenden jaren en zelfs miljoenen jaren. Misschien leuk om te weten, elke keer als de Bijbel spreekt over in het Hebreeuwse tekst over de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, is het altijd, en dat komt ongeveer 200 keer voor in het Oude Testament, is het altijd een dag van 24 uur. Als er staat dag, dat kan wel eens een langere periode zijn, ja. Maar als het start eerste dag, tweede dag, derde dag, is het altijd een dag, een solardag, een dag die de zon aangaf. Altijd. In de meeste gemeenten zal het geen probleem zijn. Als je binnenkomt, die zegt van wel, Genesis 1, 2. Het is geen echte waarachtige geschiedenis. Ik denk dat daar een grote mate van evolutie mogelijk is. Ik denk dat je bij de meeste gemeenten geen probleem hebt om binnen te komen. De opleiding waar ik zat, waar ik door gevormd ben, waar ik door misvormd ben, misschien velen die dat mogelijk denken, het enige wat ik geleerd heb is de Bijbel. En de Bijbel als waar te nemen, als hoogste gezag, als enige hoogste gezag. Er is geen competitie. Ik geloof dat ze in, daar hebben ze ook een college bij, een college, een hogeschool, zou ik maar zo zeggen. Een privé hogeschool. En in Amerika, die zit ook bij elkaar in een grote vereniging, 150 christelijke of 120 christelijke scholen bij elkaar. Van de 120, als ik het juist heb, ongeveer globaal, waren er 6 die geloofden in een zesdaagse schepping van 24 uur. En het waren allemaal christelijke hogescholen, om het zo maar te zeggen. Dat geeft al aan hoe wijdverspreid dat het is. En je ziet het eigenlijk zelfs hier de laatste jaren. Het is nog niet zo lang geleden dat in Nederland de gereformeerde bondsgemeente, de meest behoudende die ik kan benoemen, heeft de deur opengesteld voor Genesis 1 en 2, dat het niet meer een letterlijke schepping was. En elke dominee mocht dat voor zichzelf maar uitzoeken. Wel, mijn vraag is, hoe kun je het uniformitarianisme van de evolutietheorie en een schepping die totaal zelfstandig draait zonder inmenging van God, hoe kun je die twee verenigen in een God die absoluut schepper is, die absoluut heerst en die ook als laatste nog eens een plan heeft met zijn hele schepping? Hoe kun je die verenigen? Hoe kan iemand met de Bijbel in zijn hand, en waarvan ik denk dat velen wederom geboren zijn, daar is niet het punt. Dat zijn dierbare kinderen van de Heer en mijn hart gaat naar hun uit. Maar die inderdaad tijd, kans en toeval als heersers zien in deze wereld. Hoe kunnen die mensen glorie geven aan tijd, kans en toeval? Hoe kunnen ze moedwillig geloven in een onwezenlijke, waar God een wezen is, hè? Onwerkelijke. God is de enige waarachtige realiteit. Irreële zaken van kans en toeval. Hoe kunnen ze daarvoor buigen? Mensen, Genesis spreekt over een volledige, complete schepping. Een volledig complete schepping. Waarna er een lange periode van processen kwam. Die in gang gezet waren. Maar die vaststaan. Zwaartekracht. Ja. Er zitten grote catastrofes tussen. En één zit er vooral tussen. De tweede gaat nog komen. Ja, dan laat ik de schepping even achterwege als één. De theïstische evolutie ziet het nog steeds als een proces van schepping. We zijn nog steeds in wording. Alles is nog steeds in het proces van wording. We zitten nog steeds, niks is compleet. Terwijl in Genesis 1:31, naar de schepping van de mens, gemaakt naar het beeld van God, waar de hele schepping als het ware voor gereed gemaakt is. En God plaatst daar zijn beelddrager in. Lijkt hij op een aap? Ja. Ademt hij dezelfde lucht als aap? Ja. Is hij afhankelijk van planten? Ja. Waarom? Ze zitten in dezelfde bol. Ze leven onder dezelfde hemel. Ze hebben dezelfde habitatie. Is het dan niet vreemd dat we bepaalde overeenkomsten hebben? Hoe kunnen wij nu dingen anders beetpakken dan dit? Ik heb nog nooit een koe een pak yoghurt op zien pakken. Daar heb je een grijper voor nodig. Moet je eens kijken wat een mooi design. Onze handen en voeten bevatten meer botten dan de rest van ons lichaam. De Bijbel laat duidelijk zien dat deze wereld geschapen is, volwassen uit het niets. En in één keer neergezet wordt. Oftewel, de theïstische evolutie, mensen. Wat zal ik er nog meer over zeggen? Heeft grote problemen met de wonderen van de Heer Jezus. Ik zit graag met een professor aan de tafel en hoeveel namen, titels hij ook voor zijn naam heeft staan. Professor, dokter, anders, ingenieur, PhD, weet ik al wat niet, THD, een hele trein. Dan zit ik graag met hem aan de tafel en zeg ik, kun je me dat uitleggen wat er gebeurde in Cana? Het eerste wonder van de Heer Jezus in hoofdstuk 2 van Johannes. Water werd in miljoenen jaren tijd wijn. Uniformitarianisme. Water blijft altijd water. En het zal nooit in water veranderen dan alleen maar water. En het werd wijn. Hoe kan dat? Wel, daar heb ik miljoenen jaren voor nodig. Nee! Daar heb je het woord van God voor nodig. En het was wijn. En wat zeggen ze dan ook nog? Het was de beste wijn. Het was wijn die gerijpt was. Het was wijn met alle contouren van leeftijd. Ja, zo'n fles die helemaal onderuit een diep kelder komt, waar het etiket helemaal afvalt, waar je overheen moet wrijven om hem nog goed te gaan zien, die je eerst moet afspoelen, je trekt die kurk eruit. Wat zeggen dan de mensen? Oh, dat is een goeie. Dat de kenners, hè? Ik ken dat niet. Ik drink niet zo vaak dat spul, dus ik heb er geen verstand van, maar het was gerijpt. En dan zeg ik, deze wereld heeft een schepper. En het is een volwassen schepping die gemaakt is. En als we dat, laat ik het zo zeggen, dat kunnen we niet ongestraft achter ons laten. Al denken we, wel, dat heeft alleen maar invloed op Genesis 1 en 2. Nu niet en nooit niet. Het is een aanslag op de helderheid van de Bijbel. Het is een ondermijning van Gods almacht. De rest van de Bijbeluitleg wordt erdoor beïnvloed. Alleen al het feit als je dus in Exodus hoofdstuk 20 komt en je gaat daar de 10 geboden lezen. En dan staat er zo'n mooie tussen in vers 11. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de zee en al wat daarin is. Dan ben ik nog maar in Exodus. Speak to me. En dan zeg je, ja, die primitieve Joden, die hadden niet de kennis die wij nu hebben. Wel, die wisten al dat het grote licht voor de dag was en het kleine licht voor de nacht. Wel, we weten dat de zon groter is dan de maan. Dat die feller schijnt en dat de maan niet anders is dan een reflectie. De Joden hadden maar één ding, het was avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag, de tweede, de derde, en ze gaat het zomaar door. Ik heb wel eens de indruk dat deze mensen die zich theoloog noemen en zo ingekocht zijn of zo opgeslurpt als het ware door de theïstische evolutie, die moeten wel heel erg veel houden van hun PhD. Die moeten wel heel erg houden van aanzien. Want dat is toch de enige reden waar je het nog voor doet, of niet? Ze staan met één been in het woord en waar ze met andere been staan, ik weet het niet, maar niet op het woord van God. Terwijl er heel veel ongelovige wetenschappers zijn die de evolutietheorie verwerpen. Zullen we gewoon met twee benen in de schepping van Gods woord gaan staan? En op Gods woord zelf, het creationisme. Efeze hoofdstuk 3 vers 9 formuleerde dat zo makkelijk. God, de schepper van alle dingen. Weet u waar het op aankomt? Op een kinderlijk geloof. God beloont niet de kennis die we hebben opgedaan van de wereld en van de evolutietheorie. Hij beloont alleen maar zij die tot hebben komen in geloof. Hè? Die inderdaad gewoon staan en zeggen, wel, laat de hele wereld maar lachen. Maar alle wetenschap, eerlijke en oprechte wetenschap, durft niet in discussie te gaan met het creationisme. Hun mond wordt gesnoerd. Heeft u er wel eens over nagedacht? Een leuke anekdote. Wat was de grootste zorg van Neil Armstrong toen hij uit de Apollo stapte? Weten we het nog? Of die wel boven water zou blijven, of boven de stoflaag uit zou blijven. Want miljoenen jaren van stof zouden opgeslagen moeten zijn op de aarde of op de korst van de maan. Hier op aarde, wel, dat is door erosie en wind allemaal weggespoeld. Dat kunnen we niet vinden. Maar in de maan, daar is geen wind, daar is geen erosie. Dat blijft zoals het is. En de eerste gedachte was, wij moeten een ding dan landen en die moet een hele lange poten hebben. Dat had hij ook. Het nadeel was, ze moest ook een trapje hebben. En die heeft hij nodig gehad. En toen hij uitstapte, toen dacht hij van, dat is een grote stap. In zo'n laagje stof. We lachen erom mensen, maar het getuigde van een jonge schepping. De vraag wordt gesteld, Neil Armstrong, what was your greatest fear? Wel, toen ik uitstapte of ik niet... Of het wel allemaal goed kwam. Ze wisten niet eens of ze nog weer terug konden komen. Als die zo diep was weggezakt, hun ruimtecapsule. Of ze nog weer loskwamen. Maar was het handig geweest? Als je gewoon een schepping had gelezen, Neil Armstrong. En had hij daar met heel veel overtuiging uit kunnen stappen. Jongen, jullie denken miljoenen jaar. Wij al een paar duizend jaar. Jongen, je stapt er zo uit. Geen probleem. Ik neem mijn borstel mee en ik maak zo'n pad voor mezelf. We kunnen die challenge die niet zo neerzetten. Zie mij er laat droppen met een parachute. Oh nee, dat gaat niet. Want we hebben geen weerstand daar. Mensen, creationisme, God heeft de wereld geschapen in 6 dagen van 24 uur. Dat is het meest eenvoudige, het meest heldere, het meest simpele. Het is het meest machtige. Gods macht, Gods almacht geëxposeerd. Zo heb ik het ook genoemd. Dat is wat de Bijbel leert. Dat is wat het enige wat aannemelijk is. En we lazen dat net al in Openbaring, hoofdstuk 4. Gij, Heren, gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer... en de macht, want gij hebt alles geschapen. En als dat is wat er in de hemel gebeurt, dan zou dat vandaag de afspiegeling moeten zijn voor ons als gemeente, is het niet? God als schepper eren, als schepper verheerlijken, op een wijze die hem eer en glorie geeft. En wat lezen we dan in Efeze hoofdstuk 3 vers 9... Dat vers waar ik vorige week over gesproken. Waar Paulus inderdaad wil zeggen, ik wil in het licht stellen. Ik wil licht laten schijnen op die bediening die mij gegeven is. En die bediening, dat geheim er is, dat heiden en jood samengevoegd zijn. Dat was een geheim dat van voor de grondlegging van de wereld verborgen was in God, die schepper is van alle dingen. Alles is geschapen door God. Dat is precies wat Paulus zo vaak elders ook schrijft in Colossense. Je zou bijna zeggen de parallel van Efeze. Colossense 1 vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen zijn, die op de aarde zijn, die zichtbaar zijn en onzichtbaar. Of nog onzichtbaar. Tronen, heerschappijen, overheden. Machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dit is exact wat Paulus staat. Alles komt voor dat Gods grootheid en almacht. Maar hij heeft dat gemaakt met een doel. En dat is eigenlijk teruggaand naar de context. Dan gaat u even mee naar Efeze hoofdstuk 3. Even terug in de context. Want ik kan het niet zomaar vanuit de rest van de schrift wel aanvullen. Maar ik wil u die teksten laten zien in de context. En waarom? Ik heb u vorige week ook laten zien dat in vers 9, dat Paulus daar zo duidelijk zegt dat hij het, als het ware, dat grote geheimenis zo uit wil leggen aan alle heidenen, dat zij gaan zien, feitelijk het slijk van hun ogen wil vegen, ja? Zodat ze gaan zien wat de bediening van het geheimenis inhoudt. En ik heb je ook gezegd dat die woorden eigenlijk spreken over het doel waarmee God dit gedaan heeft. Het spreekt over een doelmatigheid. En ik heb daar vorige keer heel kort even naar gerefereerd. Maar het komt nog helder naar voren als u twee versen met mij verder gaat. Vers 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij in Christus Jezus onze Here heeft uitgevoerd. En ik lees de NBG. Ik zal u ook over, zo de Here wil volgende week uitleggen waarom. Ja? In de HSV staat gemaakt. Ik geloof dat hij het in Christus heeft uitgevoerd. Hij heeft het ook gemaakt, maar hij heeft het hier uitgevoerd. Dat is meer waar de context heen leunt. Het eeuwig voornemen van God. Wat hij in Christus heeft uitgevoerd. Hier zit het doel van God in. Dit was Gods voornemen. Hier zit doel in, er zit reden in, er zit purpose in. Er zit een doelmatigheid in. En dat is hetgeen wat Paulus hier voor ons neerzet. God heeft alles geschapen met een doel. Is dat niet een bekende spreuk? Spreuken 16 vers 4. En ik heb deze verse niet in uw outline nog staan. Hè? De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Ja, zelfs de goddeloze. Voor de dag van het oordeel. Dat is wat Paulus hier ons neerzet als eerste. Hij zet dit niet zomaar een losse kanttekening in. Wel, God is schepper van alles. En hij gaat weer door. Hij zegt, nee. Mede dat Gods schepper is, betekent dat hij een doel heeft met deze schepping. Maar in deze context kun je er niet om weg dat de schepper God een relatie heeft en invloed heeft en bepaald heeft dat de kerk er zou komen. God is niet alleen de schepper van de onzichtbare dingen, voor ons dan. De hemelse gewesten en alles wat daar is. De heerlijkheid die nog op ons ligt te wachten. Maar ook van hetgeen wat hij gemaakt heeft. Als Paulus dat hier in deze context zet. En ik heb mijn vers mis ik even. Als je gaat naar vers 10. Of gelijk doorleest. Ja? De schepper van alle dingen. Opdat thans door middel van de gemeente. Hij vloeit. Hij staat direct over naar de gemeente. God als schepper van de gemeente. God heeft de gemeente gemaakt. God heeft het geheimenis van de gemeente altijd verborgen gehouden in hemzelf. Maar God had daar een doel mee. Want het was zijn voornemen. Om op het moment die gemeente te beginnen. Uit bestaand materiaal. En God is daar de schepper van. God is de schepper van de gemeente. Na Pinksteren werd daar die nieuwe mens gemaakt. Dat was de openbaring die hier gegeven is. God is daar zelf verantwoordelijk voor. Wie anders zou de gemeente geschapen kunnen hebben? Hoe zou anders de gemeente begonnen kunnen zijn? Nu stap ik naar mijn theïstische evolutieprofessoren toe en zeg ik, vertel eens. Genesis 1. Ah, lange periodes, moeilijk. Hoe plaats je dat in deze context? Dat als Paulus in deze context van het geheimenis en de gemeente spreekt over God als schepper, is dan de gemeente ook een lang proces door een evolutietheorie? Is zo de gemeente ontstaan? Kunnen we het ontwerp, de planning en de openbaring van de bouw en de bouw van de gemeente toeschrijven aan iemand of iets anders? Ik denk het niet, hè. Zal ik u, wat ik u net al zei, mensen, als wij gaan twijfelen aan de rol van God in de schepping. Als wij God in de schepping een beperkte rol toebedelen. Dan hebben wij Gods doel met de wereld op losse schroeven gezet. Dan hebben wij Gods doel met de kerk op losse schroeven gezet. Dan hebben wij, als we heel eerlijk zijn, geen enkele reden om te geloven dat de nieuwe mens, de kerk, volledig door de Heer gepland was. Door de Heer geschapen is. Als ik deze teksten lees zoals die hier staan, dan kan ik niet anders zeggen dat ik mijn voeten neerzet en zeg, mijn Heer, mijn Heiland, onder leiding van zijn Heilige Geest, schreef hier dat Hij, en Hij alleen, de schepper is van alles. In de context van de gemeente, dus ook de gemeente. Zoals hij een divine begin had, een goddelijk begin van deze aarde, zo had de gemeente een goddelijk begin. Ze hadden er nooit van gehoord. En het was er. De Heilige Geest werd uitgestort. En daar was de gemeente. 120 waren wederom geboren. En de eerste dag al een paar duizend. Weet u, als mijn Heer en mijn Verlosser dat zegt, is het voor mij voldoende, hè? Dan is het voor mij voldoende. Zoals Jean vandaag ook zei aan het eind, ik hoef van hem alleen maar te horen. Aan het eind, als ik binnenkom, gij wel gedaan, getrouwen en goede doelloos. Wat ik recht tevoren getrokken heb in zijn woord, niet in de wetenschap. En er is nog nooit een conflict gevonden die onoverkomelijk was. Met alle wetenschap ten opzichte van het woord van God. Elke keer past het als een puzzel in elkaar. Als je het slijk van je ogen gewassen hebt. Als je in geloof van Hebreeën hoofdstuk 11 vers 3 naar de Heer gaat en komt en zegt, maar uw woord is waar, punt. Johannes 17 zegt, uw woord is waarheid. Dat is het fundament waar we staan. Mensen, God als schepper erkennen is fundamenteel. Dat is wat ik hier vandaag wil leren. Het is geen secundaire bijzaak wat we geloven van Genesis 1 of van God als schepper. De theïstische evolutie, mensen, blijft niet beperkt tot Genesis 1 en 2. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Zeker in deze context. En Paulus zet het voor ons neer. God is een schepper. God heeft een plan. God heeft een doel met alles. God had een voornemen dat hij in Christus verwezenlijkt heeft. Daar gaat het heen. En het begon met de gemeente waar God het begin van gemaakt heeft. En alles bouwt voor de glorie van zijn naam. De openbaring, het ontwerp. En moet u eens nadenken. Als God Jood en Heiden kan samenvoegen in één mens. Als hij zondaren, zoals openbaring dat ook zegt, van alle stammen, talen, volken en natiën, dat hij daar de prijs voor heeft betaald op Golgotha. En kan verzoenen met zichzelf. Dan kan hij toch ook 6 dagen van 24 uur een schepping maken, jongens. Als het kruis van Golgotha zijn gemeente, dat het bloed van zijn zoon daar gevloeid heeft om die gemeente die begon, waar die ontwerper van is, waar die de bouwheer van is. Als die dat verwezenlijk heeft op Golgotha, dan is hij toch bij macht om deze wereld uit het niets te laten ontstaan. Golgotha was een grotere display van Gods macht dan de schepping. Als wij op de lichtbundel zitten en we vliegen tot het eind van deze wereld, van het universum, en we zijn 20 miljard jaar onderweg, dan heeft u alleen nog maar het werk van Gods vingers gezien, zegt de psalmist. Op Golgotha stonden wij oog in oog met de volheid van Gods kracht. Ik hoop dat u gaat zien dat God schepper is van alles, tot verheerlijking van zijn naam. Vader, schepper, Heer en Heiland, dat u ons gemaakt heeft naar uw beeld, is onbeschrijfelijk. Maar dat u ons verlost heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Heer, overstijgt alles wat ons verstand maar kan bevatten. Mogen we dan ook dat fundament, Heer, dat u schepper bent, grondig neerleggen. Met een eenvoudig kinderlijk geloof en zeggen, Heer, dat is wat u leert in uw woord. Dat is wat iedereen tot 1800 ook geloofd heeft. Daar dank ik u voor, Heer. Dat u niet alleen onze schepper bent, maar bovenal onze verlosser. Dat ons slijk van onze ogen gewassen is bij Siloam, bij de bron van de Heer Jezus Christus. Dat wij wederom geboren zijn en met ogen van geloof kunnen zien dat u sprak en het was er. Dat deze wereld geschapen is uit het niets en dat u alles gemaakt heeft, Heer. Wat er is. Ook de gemeente, Heer, waarin u Jood en heiden heeft samengevoegd voor de glorie van uw naam. U bent daar als schepper aan verbonden. Uw macht en uw almacht wordt daar geëxposeerd. Veel meer dan bij het begin van de schepping. Maar het een zit vast aan het ander. Heer, mogen we dat zien? Dat wij een relatie hebben met de schepper van deze wereld, de hoeder van onze ziel, bij wie wij eens zullen binnenkomen in dat koninkrijk. En dan zullen wij met de engelen u loven en prijzen voor de nieuwe schepping. Er zal geen zon meer zijn. Er zal geen maan meer zijn. Er zal de heerlijkheid van God en het Lam ons voor eeuwig verlichten. En het is maar goed dat we dan een verheerlijk lichaam hebben, Heer, anders zouden we verschroeien. Maar dan heeft u ons verheerlijkt. Dan zien wij volmaakt en zullen u prijzen als schepper en als verlosser tot in eeuwigheid. Dank u wel, Heer. Amen.